Fijn om met dit onderwerp te mogen beginnen. De schriften zijn het die van mij getuigen. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En we willen zo graag die bijzondere kenmerken van de Heer Jezus in dit seizoen overwegen. En dat begint met de Schepper. En dat gaat dan door met de Engel des Heren. Maar u hebt allemaal waarschijnlijk dit kaartje gekregen of gevonden. Het lag daar bij de deur, bij de ingang. En daar staan per avond deze onderwerpen op. Vanavond dus de Heer Jezus als de Schepper. Er is best veel over te doen. Zeker als u in gesprek komt met evolutionisten die aan de schepping geen boodschap hebben. En dat is zo ver doorgedrongen dat zelfs op christelijke scholen de theorie van Darwin en zijn navolgers verkondigd wordt, geproclameerd wordt en verdedigd wordt. Er blijft eigenlijk niet zoveel over meer van wat de Bijbel daarover zegt. Dat vind ik heel erg jammer, maar dat is ook een teken van de tijd waarin wij nu terechtgekomen zijn. We willen proberen om het woord van God recht te doen en te luisteren wat Gods woord daarover zegt. En ik begin met een paar teksten te lezen over de Heer Jezus die de Schepper is. En dat begint in Johannes 1. En dan, als u alvast door wilt bladeren, naar Colossenzen 1 en naar Hebreeën 1. Dat zijn in elk geval drie teksten die ik met jullie wil delen. Johannes 1, vers 3, maar ik begin bij vers 1. Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. De Heer Jezus is het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord, zonder dit, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij recht of macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan Colossenzen 1. Ik had nog de tekst uit Romeinen 11 erbij kunnen lezen, waar staat vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is het laatste vers van Romeinen 11, 11 vers 36. Maar nu Colossenzen 1. Vers 15. Hij is het beeld, en daar gaat het over de Heer Jezus. Dat hij, dat slaat over, op in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Het is dus duidelijk dat het over de Heer Jezus gaat. Maar hij, vers 15, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, of in hem, kan beide vertaald, door hem, in hem, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en ook voor hem geschapen. Dat spoort natuurlijk met Romeinen 11, uit hem en door hem, maar ook tot hem zijn alle dingen. Vers 17 van Colossense 1. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, of in alles, in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. In hoofdstuk 2 van Colossenzen nog, vers 9, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dan gaan we naar Hebreeën 1. Hebreeën 1. Ook heel bekende teksten waarschijnlijk. Ik begin bij vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, staat in deze vertaling. Je mag misschien, je moet misschien wel lezen door Zoon, door God die Zoon liet zien. God die zich als Zoon liet zien. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Die Zoon is dus erfgenaam gemaakt van alles. Door wie, dus ook door die Zoon, heeft hij ook de wereld gemaakt. Hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, en die alles of alle dingen draagt door het zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Drie teksten, misschien vier, als ik Romeinen 11, het laatste vers 36 meetel. In elk geval drie teksten die expliciet zeggen dat de Heer Jezus de schepper is. Dus even voor alle helderheid, in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt in elk geval, als je dat te vlug opzegt of te vlug voorleest, gesuggereerd dat God de Vader de schepper is van alles. Maar hier staat heel precies dat die schepping tot stand is gekomen door onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, die voor de gelovigen die nu hier zit of meekijkt of meeluistert gestorven is, die aan het kruis zijn leven wilde geven en ons tot God wilde brengen. Ik richt mij tot gelovigen, tot mensen die echt vrede met God hebben, en dat is door het geloven in de Heer Jezus. Het is dus niet zo dat ik een algemene term kan gebruiken van ja, alles wat christelijk is hoort daarbij, want dat is niet zo. Helaas is het zo vertroebeld dat velen zich misschien christelijk noemen, maar ik wil geen oordeel vellen over een bepaalde geloofsgroep of gemeenschap, maar het gaat erom dat je heel helder hebt dat je een kind van God bent door het geloof in de Heer Jezus. Vanaf dat moment is de Heilige Geest in jou gekomen en heeft jou op dat moment gevoegd bij het lichaam van Christus. En aan deze mensen schrijft de Schrift in de allereerste plaats. De Schrift spreekt ook over een zondaar die zich mag bekeren, maar hij spreekt tot de gelovigen die door het geloof in de Heer Jezus bij de gemeente horen. En over die gemeente gaan we heel veel horen vanavond, maar ook later. De Heer Jezus is de schepper. Dat is een bijzondere stelling al. En dat is in deze tijd, denkt u maar even aan de discussies over de schepping, is al heel belangrijk. Dat hij de schepper is. Onomwonden, expliciet, zonder enige terughouding wordt gezegd dat de Heer Jezus de schepper is. En nu ga ik met u naar een hele merkwaardige tekst uit het boek Job. Even bladeren. Esther, Job, Salomon, nou, u komt er vanzelf. Hoofdstuk 38. Ik had altijd ezelsbruggen nodig, maar dat kwam omdat mijn vader mij een ezel vond. Maar dat heb u nooit gehad misschien, u was gelijk een kanjer toen u geboren werd. Maar u bent intussen bij Job 38 aangekomen. Job 38. Er is al heel veel in het boek Job gebeurd. Bij hoofdstuk 38 begint Yahweh zelf met Job te spreken. Er zijn vrienden geweest. Er is een merkwaardige vierde vriend geweest. Die ineens ten tonele kwam. Die ook bijzondere dingen heeft gezegd. Maar toen die vierde vriend ook zweeg, is de Heere God zelf verder gegaan met dat wat die vierde vriend al begon te zeggen. Dus het is een hele mooie aansluiting tussen wat Yahweh zelf gaat zeggen en wat die vierde vriend zei. Dat mag u een keer uitvogelen, maar dat is heel mooi. Maar dan gaat de Heere God zelf iets zeggen. Job, luister. Daarna zegt hoofdstuk 38 van Job, daar was u inmiddels, antwoordde de Heere, dus antwoordde Yahweh, de Heere, Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen, maak mij eens bekend. En dan komen de vragen, dubbele punt. Waar was je toen ik de aarde grondvestte? Nou, ik weet niet of Job achter zijn oortje gekrapt heeft, maar bij wijze van, hè? Oh ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? De Heer zegt eigenlijk, ik ben de architect van alles. Yahweh, inclusief de Heer Jezus. Yahweh, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Samen, Yahweh. Ik heb het meetlint over haar uitgespannen. Ik ben het die het bestek heeft gemaakt en ook die de bouwput heeft uitgezet of de paadjes heeft neergezet. Dat is hier de taal. Waarop, zegt vers 6, zijn haar pijlers neergezonken of wie heeft haar hoeksteen gelegd? En nu komt de tekst die ik met jullie wil delen, direct aan het begin. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God of al de zonen van God juichten. Aha. Vroeger een strikvraag bij onze geschiedenissen, bij onze kennis, verjaardagen, misschien wel op een verenigingsavond. Wat was het eerste lied in de Bijbel? Nou, ik heb altijd geroepen tot nog niet zo lang geleden. Eerste lied, dat is Exodus 15. Toen zong Mozes en de kinderen uit Israël de Heere dit lied. Dat was het eerste lied in de Bijbel. Maar het is niet waar dus. Het eerste lied is Job 38 vers 7. Toen de Heere begon. En wie was die Heere? Wie was die schepper? Wie was die de hoekpalen neer ging zetten? Wie was die het hele gebeuren, dat hele plan van God uit ging zetten, zoals dat wel eens bij de bouw gezegd wordt? Dat was de Heer Jezus. En wat gebeurde er toen de Heer Jezus begon met scheppen? Toen juichten ze in de hemel en toen zongen ze daar notabene. Wie waren dat? Nou, dat waren de morgensterren en de zonen Gods. Daar worden de engelen mee aangeduid in het Oude Testament. Heel concreet. Met andere woorden, toen begonnen ze in de hemel te applaudisseren over wat de Heer Jezus ging doen. Er is echt applaus in de hemel geweest voor de Heer Jezus, voor de schepper. Daar begint het mee. Er waren nog geen mensen, Er was nog niets van volkeren te zien. Er was ook nog niks van Israël te zien. Er was nog niets. Alleen dit. Nu een heel klein sprongetje. Ik weet nog precies. Ik heb geen datum, maar wel precies ongeveer de tijd dat ik tot bekering kwam. En wat zegt de Bijbel over dat moment dat Tato tot geloof in de Heer Jezus kwam? Dat weet u ook. Het was de blijdschap in de hemelen over die ene zondaar die zich bekeerde. Zegt Lucas 15 twee keer. Zal ik het anders zeggen? Toen ik een nieuwe schepping werd, hebben ze weer gezongen. Dus ze zongen toen die eerste schepping begon. En ze hebben weer gezongen toen de nieuwe schepping. Zo is wie in Christus is, 2 Korinthe 5. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, ik heb me dat afgevraagd de voorbije dagen. Ik denk elke minuut ongeveer. Elke minuut komt er iemand tot geloof in de Heer Jezus. Nou, die hebben daar een klus. En elke keer opnieuw beginnen met zingen. Met andere woorden, het applaus voor de Heer Jezus is niet van de lucht. Dat gaat constant door. Steeds maar weer. Blijdschap in de hemel. Over die ene. Vind je het niet geweldig dat de Heer Jezus, even los van ons en los van wat er door de gemeente zou mogen gebeuren, dat los van ons er continu applaus is voor de Heer Jezus. Ik gun hem dat. Ik vind het zo geweldig dat hij permanent, ja, laat maar zeggen, blijdschap verwekt. En blijdschap hoort. En dat het de aandacht die er voor hem is, zo bijzonder naar voren wordt geschoven. Ik vind dat alleen al is de moeite van het overwegen, is de Heer Jezus de Schepper waard. Dit is de moeite waard om te overwegen. Alleen al dit. En dat kan je simpel bijblijven. En misschien zeg je morgenochtend, ik wil hem toch eens gaan bedanken voor het feit dat ik een nieuwe schepping geworden ben. Dat ik tot geloof mocht komen. Dat doe ik ook heel vaak. Dank u wel dat we u mochten leren kennen, Heer Jezus. Dank u wel dat we vrede met God kregen door het geweldige werk van u. Eigenlijk geven we hem daar eer. Maar ook de engelen, de zonen Gods juichen. Is blijdschap in de hemel over die ene zondaar. En nog een keer, misschien gebeurt dat één keer per minuut even wereldwijd. Inclusief China, inclusief Zuid-Amerika, waar nog duizenden tot geloof komen, echt. Misschien vindt u het hier moeilijk in Nederland te herkennen, maar en ook zou u er 5 minuten van maken in plaats van 1 minuut, dan nog. Dan blijft het nog gelijk. Blijdschap in de hemel, gejuich voor de Heer Jezus. Yes, Heer Jezus, u bent het prachtig, prachtig, prachtig. We gaan nu naar Genesis 1. Dat had u verwacht, want toen u thuis deze titel had, denk ik, oh ja, dat gaat natuurlijk over Genesis 1, hoor. Daar gaat het ook over, u hebt gelijk. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat God is meervoud in het Hebreeuws, Elohim, goden. Het is niet een soort majesteitsmeervoud. Misschien vindt u die term zwaar, wel eens vaker gebruikt. Als er een wet uitgevaardigd wordt in Nederland, dan begint het ongeveer met wij, koning van de Nederlanden. Wij is Willem-Alexander. Dat is, u zegt, doe niet zo stom, je bent het toch alleen. Er is toch niet nog een naast je. En dat noemen we dus een majesteitsmeervoud. Dat was bij de koningin vroeger al zo. Dat gebeurde iedere keer. Dat is hier niet bedoeld. Maar wat wel bedoeld is, dat die schept niet alleen is. Dat die bezig is, en dat is de schepper, dat is de Heer Jezus, nooit los te maken is van God de Vader en van God de Heilige Geest. Nooit. En daar wil ik ook heel voorzichtig in zijn. Want ik ben er diep van overtuigd dat we als we over Yahweh, de Heere, spreken, het mogen hebben over en de Vader en de Zoon en de Geest. Alle drie. Laat ons mensen maken. Ons. De Heer Jezus voerde dat uit, gaf dat besluit of deze ontwikkeling gestalte, gaf er een gezicht aan, zou ik maar zeggen. Maar het is niet los van God de Vader of van God de Geest. De Geest zweefde op de wateren en God de Zoon en God de Geest hebben daar samen in gestaan. Net zo goed als ze samen gingen als het om de verlossing ging. Zo gingen die beiden samen, zegt Genesis 22 van Isaac en Abraham, een beeld van de Heer Jezus die naar het kruis ging en die toen tegen ons zei, Johannes, en toch ben ik niet alleen naar het kruis op weg, want de Vader is met mij. Nooit is zoiets, nooit is het begin van de schepping of het begin van een herschepping, een nieuwe schepping, los te maken van de Vader en de Zoon. Die horen altijd bij elkaar. Goed, dat is het begin. Schiep God de hemel of goden, de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En dan gaat het door. Dan vindt u die scheppingsdagen waar enorm over gediscussieerd is. Misschien nog wel over gediscussieerd wordt. Maar God heeft dit allemaal zo gedaan. Ik wil het niet over die zeven scheppingsdagen hebben. Maar God heeft op een bepaald moment die dagen een inhoud gegeven. Op de derde dag was er ook een droogte tevoorschijn. Wat we later wel eens geformuleerd hebben met een gezangvers. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Het werk van de Heer Jezus, het bloed van hem, zijn wonden. Dat werk van de Heer Jezus, dat is de basis, dat is de grond die we onder onze voeten hebben. Goed, dat is allemaal terug te vinden in deze scheppingsdagen. En dan gaat de Heere God in vers 26, en God zei, laten wij, dus weer die meervoudsuitdrukking, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En dan ga ik naar hoofdstuk 2, vers 20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als tegenover hem. En toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. En nu wil ik proberen om mijn gedachten met jullie te delen. En ik wil zo graag dat u dat toetst aan het woord van God. We hadden gisteren een wat mailcontact nog over een bepaalde uitspraak. En dat ging ook over de schrift. Ik wil zo graag alle schoenen wel uitdoen die ik heb om voorzichtig te zijn met het mooie van de Heer Jezus. Maar ook met het waardevolle van de schrift zelf. God heeft ons zijn heilsplan in het boek Genesis laten weten. Ik heb daar een aantal weken terug, dat was ik op een zondagmorgen hier in Sliedrecht, over gesproken. En die daar waren, die zullen zich dat herinneren. Hoop ik eigenlijk, want ik hoop dat het is blijven hangen. Een beetje. Maar dat komt voor een stukje wel terug. Maar nu in verbinding met de Heer Jezus die de schepper is. Wat vindt u hier? De Heer Jezus zelf is de schepper. En ik zie het, nu wil ik het voorzichtig zeggen, als een soort architectonisch, een wonder van architectuur, van bedenken van iets nieuws creëren. Een verbeterde versie van, dat kon niet, er was helemaal geen versie. Als mensen een nieuwe auto produceren, op de markt plaatsen, dan zitten er weer vier wielen onder, weer een stuur, en meestal ook nog aan de linkerkant in Nederland. En er zit nog een motor voorin in heel veel gevallen. Het is allemaal precies hetzelfde, alleen het is nieuw. Maar wat is er dan nieuw? Dat is alleen maar cosmetische verandering geweest. Andere achterlichten of voorlichten enzovoort. Als de Heer Jezus schept, dan schept hij iets nieuws. Scheppen is creëren, is iets, creation in een andere taal. Maar dat is iets nieuws, volstrekt nieuw. Iets dat er niet was, waar ook geen model voor was, waar geen namaakprocedure op los kon worden gelaten. Niks nieuw, splinternieuw, helemaal nieuw. En toen heeft de Heer Jezus, nu wil ik het heel voorzichtig zeggen, dat mijn derde opmerking over voorzichtig, dan moet ik doorgaan misschien. Het is alsof de architect zegt, ik zal je eerst eens een soort schaalmodel van wat ik eigenlijk bedoel laten zien. De architect, mijn Heer Jezus, die bij de Vader was, die met de Vader en met de Geest heeft overlegd hoe dit allemaal zou moeten en wat er zou moeten gaan gebeuren en hoe het eruit zou moeten zien, die is vanuit de hemel met een enorme inzicht, met een enorm inzicht, met een enorm plan, een bouwplan, heilsplan gekomen. En nu heeft de Heer Jezus daar iets zichtbaar willen maken. Een soort schaalmodel van wat het uiteindelijk zou worden, zou moeten zijn. Ik hoop dat dat uit de verf komt. En toen is de Heer Jezus begonnen als eerste met een mens daar neer te zetten. Er was helemaal niets. Israël is echt niet aan de orde, nog in geen duizenden jaren. Dat duurde nog 2000 jaar voordat Israël pas om het hoekje kwam kijken, tijd van Abraham. Maar ver voor Israël überhaupt in beeld was, of de volkeren in beeld waren, is de Heer Jezus begonnen met die ene man in de hele kosmos te zetten. En het ging om die ene man. En die ene man zou later de Judese man worden genoemd. Die moet je hebben. De Joodse man. Die. Heel concreet, iedere keer liet de schepper, de Heer Jezus zelf, zijn schaalmodel, Adam de eerste, want Adam de laatste, dat was de Heer Jezus zelf. Maar het schaalmodel, daar stond ineens een man van onze statuur waarschijnlijk. En die heeft daar gestaan als model voor wat er ooit gaat komen. Dat er in de hele kosmos maar één overblijft om wie het allemaal gaat. En voor wie elke knie buigt en elke tong halleluja roept. Voor die ene man staat daar ineens één man op aarde. Zo begon de Heer Jezus. Zo begint de schepping. En toen hij daar zo goed er wel stond, Adam, met capaciteiten die we nu niet meer hebben. Hij kon het karakter van dieren onder woorden brengen, kon ze een naam geven zoals ze waren. Hele bijzondere dingen. En Adam heeft dat gedaan en hij voelde zich alleen. Kunt u zich dat voorstellen? Heeft u één bijzondere man daar neergezet en die heeft zich daar alleen gevoeld. Maar er was helemaal niks anders. Er waren ook geen buren. Er waren ook geen gemeenten waar je eventjes kon buurten. Er was helemaal niks. Hij was de enige. En toen heeft De Heer Jezus, de Schepper. Ik heb het eerst vastgesteld met Johannes 1, nog een keer Colossenzen 1, Hebreeën 1, dat Hij de Schepper is. Dat alle dingen, alles door Hem gemaakt is. Alles. Inclusief Adam. En in Adam zat ineens een vrouw verstopt. Een man zonder een baarmoeder. Ik wil niet plat zijn, maar ik wil zo graag je zeggen hoe bijzonder het is. Dat daar iemand stond die in zich een vrouw had. Nu wil ik verder gaan. Toen voor de eerste stofdeeltjes bestonden, voor überhaupt iets van aarde of van materie was, hier wat we dan aarde en hemel noemen, zelfs voordat de hemel er was, is er al een plaats geweest, en ik heb dat, ik weet niet hoe vaak willen benoemen, het huis van de Vader, waar God de Vader en God de Geest en God de Zoon woonden, en daar is overleg geweest, en daar is gezegd, ik wil niet dat jij alleen bent. De Heer Jezus was daarbij toen God de Vader dat zei. En toen de Heilige Geest dit zei. En het was ook zo. Hij zou niet alleen blijven. En zodra de Heer Jezus begint met de creatie, met de schepping, met zijn bedenksel en dit plan ten uitvoer bracht, is het eerste wat hij daar is, dus Adam daar neerzetten, een beeld van hemzelf. En in hem zat al, heel merkwaardig, dat enorme verlangen van, en ik wil niet zo graag alleen zijn, maar ik zal iets uit je nemen. Ik ga ook een vrouw creëren. Ook een schepping. Een heel bijzonder gebeuren. Natuurlijk, God had uit de aardkorreltjes een vrouw kunnen creëren. Want Adam is uit stof, zijt gij, tot stof zult u wederkeren. Dat had gekund. U zegt ook met mij, Adam is gelijk als een soort volwassen man daar neergezet. Dat geloof ik ook. Niet als een babytje. Wie zou hem moeten vertroetelen? Wie zou hem moeten verzorgen? Dat bestond niet. En dan toch die vrouw uit Adam genomen, uit zijn zijde genomen. Voor de zoveelste keer, het woord zijde in het Hebreeuws is echt verwant aan het woord rib. Hier wordt een rib uit zijn zij, een rib uit zijn lijf. Mag u ook zeggen hoor, niet plat, maar om te zeggen hoe kostbaar het is. Wij zeggen dat ook wel eens. Maar een rib uit hemzelf genomen. En uit een rib is een vrouw gebouwd. De discussie waar ik het net over had, over wat is het woord van God, vertelt ons, dat waren misschien mensen die dat dachten beter te weten, die zeiden, nou, die is niet in zijn zijde gestoken daar op dat kruis, dat is niet waar, dat is in zijn hart gestoken. Daardoor stierf hij. Want dat moest daar gebeuren. Dat klinkt logisch, maar het is natuurlijk absoluut onlogisch. Want die beide medegekruisigden, die leefden nog toen de Heer Jezus al gestorven was. Maar wat gebeurde er met hen? Werd hen een speer in het hart gestoken om te sterven? Nee. De benen werden gebroken, waardoor ze in ademnood kwamen. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat is echt zo. Waardoor hij dus in elkaar kroom en deze beide misdadigers stierven. Maar niet omdat een speer in hun hart kwam. Alleen bij de Heer Jezus is een speer, volgens Johannes 19, in zijn zijde gestoken. En daar kwam bloed en water uit. Alleen bij hem. Dus het heeft even niks te maken met, en hij moest sterven, dus er moest een speer in het hart komen. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat gebeurde op een andere manier toen, door benen te breken. En nu zie je dat uit dat doorstoken zijn, door een rib weg te nemen, operatie in het paradijs, ja, zonder faculteit, zonder specialismen, zonder verdovende middelen. Sorry, denk er maar over na en dank daar maar voor. En daar is een rib genomen en uit de rib is die vrouw gebouwd. En die is daar tegenover Adam neergezet. En Adam wist het heel precies. Die hoort bij mij. Ze is van mij, uit mij. Nog een keer Romeinen 11. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. uit hem en door hem, maar ook bedoeld voor hem, tot hem, in zijn richting gebracht. Dat is nu precies wat daar gebeurt. Dus dat zie je daar in het paradijs. Nu hoop ik dat u mij vergeeft als ik wat raar overkom. Een foto van de bruidegom en van de bruid. En ja, dat raakt mij. Dat het allereerste van de schepping zichtbaar geworden hier op aarde een foto is, een afbeelding is. Maar toen was het zichtbaar van de man en de vrouw. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat Efeziërs hoofdstuk 5 heel precies zegt, en dan ging het over Adam en Eva, over de mens en man en vrouw en twee zijn. En daar wordt die tekst notabene herhaald. Die twee zullen tot één vlees zijn. En ik zeg dit, deze verborgenheid, dit geheimenis, dit mysterie is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Heel concreet. Dus ik sluit dat niet op mijn duim. Efeze 5 aan het eind zegt dit heel precies, expliciet. Wat daar gebeurde, is Christus in de gemeente. Is het zichtbaar maken van een enorme, enorme waarheid dat de Heer Jezus vergezeld zou worden van een bruid. Ik kan me niet voorstellen, lieve broeders en zusters, dat ik dat vroeger nooit gezien heb. En ik snap op hetzelfde moment dat de duivel zijn uiterste best doet om zodat over de bruid van het lam te, ja, maar Israël is de bruid, of Jeruzalem is de bruid, of wij zijn lichaam. Daar gaat de discussie iets afnemen van het mooie, van het bijna onaantastbare schone. Ik heb wel eens iets gezegd over een plantje. Nou, dat is zo mooi. Elke keer als ik daar met een vinger aankom, is die plant bezoedeld. Beetje bedorven, zal ik maar zeggen, omdat ik er aankwam. Nou, dit is zo teer, zo mooi, zo prachtig. Dus iedere keer als daar een discussie over ontstaat, dan ben je al iets van de waarde kwijt. Dit gaat steeds verder. En het praten over Israël is de bruid is natuurlijk volstrekt niet aan de orde, want Israël komt 2000 jaar na Genesis 1. Dan pas komt Abraham, dan pas komt Isaac en dan komt Israël. En ook Gods toezeggingen voor Israël en Gods toezeggingen dat ze dat land zullen beërven en nooit meer kwijt zullen zijn op den duur. Dat is vanaf die datum, dat is niet hier. Het allereerste wat Yahweh laat weten, wat mijn Heer Jezus laat weten is, kijk eens, je ziet mij daar al, maar je ziet jezelf daar ook. En dan vind ik dat je eigenlijk zou moeten zeggen, Heer Jezus, u bent de schepper van het heelal. U bent der engelen, Heer en Koning. Ik citeer een gezang, een lied. U bent zo geweldig, zo groot, zo onmetelijk, dat ik u graag wil huldigen. Ik wil u zo graag bedanken, Heer Jezus, dat u zo een beeld neerzet voordat er iets was, voordat er andere mensen waren, voordat de buren er waren, voordat de discussie bestond, voordat de wetenschap er was. Voordien dit beeld. De architect, de ontwerper, de echte creator heeft dit als eerste neer willen zetten. Ja, dan word ik stil. Ik wil alleen maar zeggen, Heer Jezus, wat zou u willen zeggen? Wat hebt u tot uw knecht te zeggen? Bijna wat Samuel zei. Wat heeft meneer tot mij te zeggen? Wat wilt u dan kwijt? Nou, ik wil kwijt dat zo de schrift spreekt over de Heer Jezus en over de bruid van de Heer Jezus. Uit hem genomen, gebouwd uit zijn doorstoken zijde. Nu zeg ik het zo, daar is een rib weggehaald, zijn zijde. Daar is vlees voor in de plaats gekomen. Maar die vrouw is uniek geworden en dat is een twee-eenheid geworden, waarvan de schrift eindeloze voorbeelden geeft in het Oude en in het Nieuwe Testament. En natuurlijk zal de duivel proberen om dit te verknallen. Om dit mooie, het tere van de Heer Jezus, om dat kapot te krijgen. Om dat te bevuilen. Met discussie en met woorden en met andere meningen. En ik vind en ik vind en niks is. En ik weet het beter dan alle anderen. Het is natuurlijk ook gelijk begonnen in het paradijs. U hoeft u zich echt niet te verbazen dat de duivel direct in het paradijs er bovenop sprong. Nu zeg ik het heel voorzichtig, maar ook concreet. Om die zondeval mogelijk te maken. En dat is hem gelukt. En dat is ook bij die vrouw, dat is niet bij hem begonnen, bij Adam, dat is bij die vrouw begonnen. Hij was dat verschil is ook daar zichtbaar. Ook heel voorzichtig. U kijkt nu naar de Heer Jezus als de schepper. Johannes 1, Colossenzen 1, Hebreeën 1, Romeinen 11. Uit hem, door hem, tot hem. En die schepper die is er. Maar die was er toen. En wat je dan niet snapt is dat hij die de schepper is van alles. Die volgens de brief aan de Hebreeën ook alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die alles omhoog houdt, in stand houdt. Als hij dat één seconde niet zou doen, dan knalde de aarde nu waarschijnlijk tegen een planeet. Of een planeet knalde tegen de maan. Of er gebeurde iets. Want alles heeft verband met zijn kracht, met zijn inzet. Alles. En die, daar kan je niet bij. Die wilde in de moederschoot kruipen. Die hij zelf in die vrouw had gelegd. En die wilde daar zelf, heel voorzichtig, 9 maanden bivakeren. En wilde daar een vormeloos begin zijn. Je kunt het niet pakken. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En u weet hoe. U weet precies hoe het ging. Want u bent met de kerstevangeliën op de hoogte van de ontwikkelingen. Hij, de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, die volgens Spreuken 8... voor de eerste stofdeeltjes er waren, voor de aarde bestond, een lievelingskind was, een troetelkind was bij zijn vader, die de wijsheid toen al zelf was. Hij was wijsheid. Hij is nog steeds de wijsheid. En hij gaat zo vernederend die moederschool in. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar weet je waarom? Hij wilde jou zo graag uit die zondelast, uit die zondeval die ontstaan is al in het paradijs, om je uit die last, uit die zondeval te rukken, weg te krijgen. En daarom is hij de mensen gelijk geworden. En daarom heeft hij onder ons gewoond. En discipelen hebben gezegd, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Er was ook maar één van. En bij een eerstgeborene zijn er altijd nog meer. Maar hij wordt ook de enige geborene van de Vader genoemd. Uniek is hij. En dat werk van de Heer Jezus is mij tot heil geweest. En de Heer Jezus is, alhoewel hij toen al in de moederschoot, ik snap het niet, maar ik zeg het wel, toen gaf hij Maria de kracht om te baren en om te dragen. Toen. Hij staafde Maria in wat zij moest gaan doormaken. Dat deed hij. Nou ja. De ongelovige zegt, daartoe is het een beetje in zijn bol geschoten. Het is niet meer normaal. Nou, het is ook niet normaal. Het is echt abnormaal. Dit is abnormaal, maar wel heel apart. Heel bijzonder. En de Heer Jezus is 12 jaar geweest, heeft timmerman geworden. Nou ja, er zijn allerlei theorieën over wat hij allemaal getimmerd zou hebben. Laat maar. Hij is, toen hij 30 was, met zijn dienstwerk begonnen. Heeft doden opgewekt. Heeft op het water gelopen. Misschien is het mooiste kerstlied wel, dat heb ik vaker geuit. Mary, did you know that your baby boy kon lopen op het water? Bij een draagbaar waar een dode lag kon zeggen, stop eens even. En de dragers staan dan stil. En hij kon zeggen, kom. Die baby boy, Maria, dat lied geeft de verwondering weer. Snap je het wel? Nee, ze snapt het niet. Wie zou het kunnen snappen? Het is ook niet een wetenschappelijk verhaal, maar het is een appel op je hart en op je geweten. Omdat je, als je gelooft in de Jezus, de Heilige Geest hebt, daar ben ik mee begonnen vanavond, door dat te vragen. Maar als dat er is, gaat je hart opspringen. En dan wordt er iets van een yes zichtbaar. Ja, Heer Jezus. Dat is de schepper. En deze schepper van het heelal, die is uiteindelijk naar het kruis gegaan. We hebben het aan tafel net gelezen. Bij ons. En dan zie je hoe ze zich vergrijpen aan de Heer Jezus. Ik had afgelopen vrijdag een toespraak ergens in Nederland. Ja, niet zo ver weg. Over het begin van het boek Samuel. Dat was aan de orde daar. En daar ging het over dat de ark van de Heer was buitgemaakt. Hofni en Pinehas hadden de ark uit de tabernakel gehaald. En hadden die ark in het strijdgewoel gebracht. In de strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten. En de Israëlieten verloren. En de Filistijnen gaan aan de haal met die ark van het verbond. En die zetten ze dan vanaf de plek Eben Haezer zijn ze vertrokken. Heel merkwaardig. Ja, u kent die plek, van daar kwam je later terug. Dat klopt hoor, hij kwam daar terug. Maar dan zie je weer hoe het bij de afwijking, maar het komt er ook weer terug. Maar goed, bij Eben Haezer vertrokken en daar in Asdod neergezet en later in Gat neergezet, een andere stad. En daarna in Ekron neergezet, weer een andere stad. Drie plaatsen. Nou, wat er toen gebeurde met die god Dagon, die viel op zijn gezicht, kop eraf, handen eraf. En met muizen, kwellen, zweren. Ze wisten zich geen raad. En ze hebben ten einde raad besloten, we moeten, die ark moeten we weer kwijt. We hebben dat niet. Maar wat ik nu zeggen wil is, het allermooiste van de Heer Jezus, toen uitgebeeld in die ark van het verbond, je zou zeggen, Gods genade ten voeten uitgenade, troon en verzoendeksel, verzoening aangebracht door het offer. Dat allermooiste stond in het heilige. De heilige hebben ze eruit gehaald. En dat is in het strijdgewoel verloren gegaan. Zal ik het anders zeggen? Het allermooiste van de Heer Jezus is eruit geplukt door mensen die dan bij Gods volk op aarde zouden moeten horen, Israëlieten. En die is in de discussiestrijd gezet. Die is in het strijdgevoel van ik heb gelijk gezet. En ik ben de enige die het goed heeft. En de enige die het weet. En die is in het strijdgevoel in de handen van de vijanden verloren geraakt. Buitgemaakt door de vijanden. En die denken dat ze het wel kunnen hanteren. Nou, dan komen ze ook achter dat dat niet zo is. Ze moeten het terugsturen. Dat hebben ze gedaan. En dan kom je weer bij Eben Haezer uit. In het boek Samuel. Heel merkwaardig. In hoofdstuk 5 is het Eben Haezer als vertrekpunt. En in hoofdstuk 7 is het Eben Haezer waar Samuel dan een altaar neerzet. En hij zegt, en ik ga een melklammetje offeren. En toen sprak de Heer weer. En ineens kom je weer bij het offer. Het schitterende werk van de Heer Jezus uit. Een prachtige samenhang van dingen. En zo is het gegaan met de Heer Jezus. Het allermooiste van God is discussie geworden, is wetenschap geworden. Ik heb geen hekel aan wetenschap. Ik wil alleen maar toejuichen als je dat kunt. Doe dat. Denk na. En studeer. Maar kennis maakt opgeblazen. Maakt hoogmoedig. En daardoor zie je ontsporingen. Ik wil het prachtige van de Heer Jezus eruit halen. Nu van Abel en zeggen, kijk, dit is de schepper. Aanschouw de schepper van het heelal. Der engelen, Heer en Koning. En aanbid hem. Maak hem groot. Bejubel hem. Zeg van hem dat hij bijzonder is. Zeg ook aan hem dat hij bijzonder is. Zeg aan God de Vader dat de Heer Jezus zo bijzonder is. Vertel de Vader eens wat je nu vanavond misschien hebt opgepikt. Ook al is het maar een fractie van iets. Maar vertel hem nu eens wat het mooie van de Heer Jezus was. Niet alleen toen je tot bekering kwam, maar zijn blijdschap in de hemel. Maar op het moment dat je dit doet, zal de Heer verheugd reageren. Dat bedoel ik dan. De Vader zoekt de aanbidders, zoekt mensen die hem bewonderend spreken over de Heer Jezus. Dat is aanbidding. Dat is niet verhalen van ja, ik was een dronkaard en ik zat diep in de. Dat is redding. Dat is ook waar. En daar kun je dankbaar voor zijn. Maar aanbidding is de Vader van het offer vertellen. Van het lam van God vertellen. Van het werk van hem die de Heer Jezus is vertellen. Dat is het. En als je nu vanavond aan de Vader vertelt wie de schepper is en hoe die schepper zich ook met jou bemoeid heeft, dat hij voor jou en voor jouw probleem en voor jouw zondelast aan het kruis wilde zerven, daarvoor wilde hij in die moederschoot kruipen. En daarvoor is hij naar het kruis gegaan, de Heer Jezus. Als je dit samenvat, dan kun je alleen maar zeggen, kom verwonderd u, Heer mensen. Aanschouw de schepper van het heelal. Een ander lied. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Dan ga je verwondering en dank en aanbidding uiten. En dan ga je God de Vader prijzen en de Heer Jezus groot maken. En vanaf dat moment heb je misschien een stuk, behoorlijk stukje tegengas. Ik wou tegengif zeggen, maar dat vind ik te negatief. Tegengas. Als iemand zegt, ja, maar zo zat dat niet bij die schepping. Nee, was jij erbij dan of zo? Met je grote mond. Ik bedoel, dat is bijna de taal van Job. Was je erbij toen ik de aarde grondvestte? Daar ben ik mee begonnen, hè, met Job 38. Zo? Het lijkt wel alsof je erbij was, man. 6 miljoen jaar geleden of 10 miljoen jaar geleden. Oh ja? Toen ook al, ja. Had je toen ook al een kalender? Had je toen een Gregoriaanse kalender? Ja, van, gooi er maar wat in. Maar al die discussies hebben alleen maar gebracht dat het mooie van de Heer Jezus, het mooie, zoals met de ark van het verbond dat ik net schetste in de Samueldagen, hebben het mooie van de Heer Jezus eigenlijk weggepakt. En wij moeten nu terug naar de schriften die van hem getuigen. En hij is de schepper. Hij is de schepper. Hij is nog veel meer, maar dit is voor vanavond het thema geweest. De Heere zegene jullie en ik hoop dat je geniet van hem en dankt voor hem en ook hem bedankt en ook de Vader bedankt. Amen. Vader, ik wil u danken voor het prachtige werk van de Heer Jezus. Want u was er vanaf het allerprilste begin bij. Niet alleen toen hij bij u in het huis van de Vader was, voor de schepping, voor de eerste stofdeeltjes er waren, maar ook toen hij begon, was u erbij. En toen u aan het kruis zijn leven gaf, was u erbij. U stond er bovenop. Vader, dank u wel voor uw geweldige gave. God zij dank, zei Paulus, voor zijn onuitsprekelijke gave. Voor dit geweldige geschenk. Dank u wel. Dank u wel dat we daar ook even naar mogen kijken. En misschien wel verwonderd mogen raken. Opnieuw onder de indruk mogen raken van wie hij is. En voor wat er nog gaat komen ook. We willen u ook danken dat we door het geloof in de Heer Jezus zo bevoorrecht zijn. Dat we tot de bruid van het Lam mogen behoren. Dat we de gemeente zijn, de gemeente van eerstgeborenen. De bruid van het Lam. En er komt een moment dat de Heer Jezus als die enige daar zal staan in Jeruzalem. En dan staan wij, en als Eva naast Adam stond, dan staan we naast hem en om hem heen. Een man zal omvat worden, omringd worden door de vrouw. We willen u met Jeremia 31. Dank u wel dat zulke dingen bestaan in de Bijbel. We danken u hartelijk voor vandaag. We danken u voor deze avond en prijzen uw naam. En danken u voor het geweldige van uw Zoon, onze Heer Jezus. We prijzen u en aanbidden u, Vader, voor hem. Amen.